Gemeente, zijn voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 25 mei hoopt om 10:00 en om 16:30 uw eigen predikant voor te gaan. In de morgendienst zal het dan een dienst zijn van viering van het heiligavondmaal. In de middagdienst een dienst van nabetrachting op het heiligavondmaal. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Hendrik Cornelis Roelof Otterspeer, Merelhoven 116, Capelle aan de IJssel, en Hendrika Broeren, Lekdijk 7, Amrestol. Henry en Henrike hopen 5 juni in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst waarin uw eigen predikant voorgaat zal plaatsvinden in de Grote of Sint-Laurentiuskerk te Bergambacht om 3:00. Komende woensdagavond 21 mei is er een bezinningsuur voor het heilig avondmaal. De aanvang is 8:00. De collecten in deze dienst, de eerste is bestemd voor vrijwilligerswerk in Suriname. De tweede collect is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. En de offerschalen tijdens de avondmaalsbediening van volgende week zijn bestemd voor Open Doors. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 139, het eerste en het 14e vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e doorgrond, men kent mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Vers 1 en vers 14 van Psalm 139. gemeente doen we ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen wij daarna uit Psalm 136 het eerste vers: Loof de Heere, want Hij is goed. Psalm 136 vers 1, nadat we eerst samen ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag het woord van de Heere in de eerste zendbrief van de apostel Johannes. We lezen daarvan het vierde hoofdstuk, de eerste zes versen. 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 6. Johannes schrijft daar: Geliefden, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest u gehoord hebt dat komen zal. En hij is nu alreeds in de wereld. Kinderkens, u bent uit God. En u hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is, dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we samen de Heere danken en bidden. Heer Almachtige en genadige God, vanmiddag brengt u ons als christelijke gemeente opnieuw samen rondom het woord. Dan bent u de God van wie wij belijden dat u ons doorgrondt en dat u ons kent. Heer, u weet tot op de bodem van ons hart wat er leeft aan vragen, aan moeite, aan zorg, aan verdriet, aan eenzaamheid. U kent, Heere, ons en onze vragen. U kent ons en ons verdriet. U kent ons en onze worstelingen. Maar u weet ook, Heere, hoe onze verhouding ten opzichte van u is. U weet hoe we tegenover u staan en u weet hoe we tegenover de Heer Jezus Christus staan, uw gezalfde verlosser. En we bidden u, Heere, doorgrond ons vanmiddag en ken ons. En wanneer wij ons, Heere, met ons leven op een heilloze weg begeven hebben, wanneer wij op een schadelijke weg zijn, we bidden u, Heere, leid ons dan vanmiddag op de eeuwige weg, op de weg tot de zaligheid. Als we leven buiten de Heer Jezus Christus, zonder geloof in hem, dan bidden we u, laat ons zien dat het leven zonder de Heer Jezus Christus geen werkelijk leven is. En dat de vreugde die we hebben buiten Christus geen werkelijke vreugde is. En geef, Heere, dat we onze ellende dan zien. En dat we vluchten tot de Heer Jezus Christus, Hij die in het vlees gekomen is, die om ons en om onze zaligheid uit de hemel is neergekomen. En dat we het leven niet in onze inspanningen zoeken, in onze gevoelens, in onze gedachten, maar dat we het leven buiten onszelf in de Heer Jezus Christus zoeken. Maar ook, Heere, wanneer we u kennen en wanneer we door het geloof met u en met de Heer Jezus Christus verbonden zijn, dan kan het zijn, Heere, dat we ons op een dwaalweg hebben begeven, dat we in de zonde zijn gevallen en dat we de consequenties daarvan ook helemaal nog niet doorzien. Dat we niet hebben nagedacht wat het betekent om die zonde aan de hand te houden. We bidden u, Heere, geef ook dan dat we het gaan zien en dat we het beseffen, doorgrond ons, Heere, en ken ons. En wanneer we op een schadelijke weg zijn, Heere, we bidden u, breng ons dan tot de bekering. Open dan onze ogen en leid ons op de eeuwige weg. Wil zo werken, Heere. Wil dan uw geest vanmiddag uitstorten en ons vanmiddag ook onderwijzen door de kracht van uw woord. Als het gaat over het beproeven van de geesten, dan bidden we u, geef ons de wijsheid die daarvoor nodig is, om die woorden van Johannes te begrijpen. Maar ook om die oproep van de apostel Johannes in de praktijk van elke dag te gebruiken. Om niet zomaar achter iedereen aan te lopen die zich beroept op de schriften, maar om eerlijk en kritisch te zijn en zich af te vragen wat, Heere, wat u wilt en wat uw openbaring is en wat uw weg is. Geef ons zo, Heere, vanmiddag een goede dienst rondom uw woord. Heere, sterk deze gemeente die toch uw gemeente is. Wil opwas geven in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Wil geven, Heere, dat deze gemeente ook in deze wijk, in deze buurt, een lichtend licht mag zijn en een zout een zout. Dat werkelijk van deze gemeente de liefde van de Heer Jezus Christus mag afstralen. En dat de gemeente zo, Heere, aan de hoge roeping mag beantwoorden. Het licht van uw evangelie te verspreiden. Maar geef dat ook aan de gemeenteleden afzonderlijk op de plaats waar u ze stelt in het werk. In de studie, op school. We bidden u ook, Heere, geeft u de ambtsdragers van de gemeente wijsheid. Gedenk onze broeder die als dienaar van het woord ook aan de gemeente verbonden is. Heere, wil hem tot zegen stellen. En dat zo, Heere, ook allen die in de gemeente een taak hebben, door u bekwaam gemaakt worden. En dat zo deze gemeente mag bloeien, maar breng ook, Heere, het geheel van uw kerk tot bloei. De kerk die zo gebroken is, die zo verdeeld is, zo verscheurd is, waar zoveel oneenigheid ook heerst. Zoveel dorheid en ingezonkenheid, zoveel doodsheid. Heere, we bidden u om uw geest. We bidden u, open de ogen. Blaas het stof en de doodsheid van de kerk af. En, En geef dat de kerk ook werkelijk de roeping verstaan zal te getuigen van de Heer Jezus Christus, de ene naam die u onder de hemel gegeven hebt tot zaligheid, o Vader. We bidden u vanmiddag ook in het bijzonder voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Omdat ze uw naam lief hebben. Die jongeren en die ouderen die met gevaar voor hun eigen leven samenkomen rondom uw woord. En die voortdurend de angst in het hart kennen voor aanslagen van allerlei terreurbewegingen. Gedenk hen die in de gevangenis zuchten. In het bijzonder, Heere, dragen we die vrouw aan u op in Saoedi-Arabië, die zwanger is en toch ter dood veroordeeld, omdat ze uw naam belijdt. Heer, hoe aangrijpend. En haar kennen we vanuit de media, maar er zijn er nog zoveel die we niet kennen. En we bidden u, Heere, wees nabij. U die in de schriften ons de geschiedenissen teken van reddingen. Wonderlijke redding. Dat de deuren van de gevangenis opengaan. Dat de boeien worden losgemaakt. Heere, u bent toch dezelfde God als eeuwen geleden. En u kunt diezelfde dingen toch nog steeds doen. We bidden u, Heere, geef redding. Maar als u in haar gevangenschap en misschien ook in haar dood een andere bedoeling heeft die wij niet kennen, dan bidden we u, Heere, dat uw naam zal worden verheerlijkt. En dat allen die vervolgd worden en die gedood worden omwille van uw naam niet heen gaan zonder te getuigen van u. Die in leven en sterven onze enige troost bent. We dragen ook het volk Israël aan u op, de beminden omwille van de vaderen. Wilt u ook hun ogen openen, Heer, dat ze de Heer Jezus Christus mogen erkennen als de zaligmaker die u gezonden hebt. Dat ze uw naam gaan belijden. We bidden u voor onze overheid. We bidden u om wijsheid en om kracht. Ook als in de komende week er verkiezingen zijn voor de Europese Unie. Heere, dan bidden we u. Wil ook daarin uw genade en uw geest geven. Geef ook allen die bij de Europese Unie werkzaam zijn, uw geest, uw wijsheid. Als er beslissingen genomen worden die soms zo ver bij ons vandaan staan, maar die wel gevolgen hebben, ook voor ons eigen land, dan bidden we u. Dat de Europese Unie ons niet meer en meer bij u vandaan zal leiden. Maar dat we zowel in ons land als in Europa teruggebracht worden tot u en tot uw woord. Heere, we bidden u, verheerlijk uw naam en verhoog uw kracht. Te midden van al het onrecht ook. Te midden van alle honger. Te midden van alle nood. Te midden van alle oorlog. O Heer, als we op deze aarde rondkijken, dan moeten we u eerlijk belijden dat we zo vaak niet zien dat u regeert en dat het Lam op de troon zit. Het lijkt wel alsof de machten van onrecht en zonde het voor het zeggen hebben. En alsof de macht van de antichrist op deze aarde heerst. Maar dat we, Heere, telkens opnieuw leren om niet alleen te kijken naar de dingen die op deze aarde gebeuren, maar dat we het leren te luisteren naar uw woord. U hebt ons al die dingen voorzegd. Met de bemoediging, zie, ik kom haastig. En als we al dat onrecht zien, Heere, die kinderen die gedood worden in de moederschoot, mensen die van huis en haard verdreven zijn, de rijken die zich verrijken, de armen die omkomen, dan bidden we u, o God, kom haastig en doe recht. op deze aarde. Hoor ons dan om Christus wil. Amen. Gemeente, mag uw gaven geven voor de Heer en voor zijn dienst. En wij zingen uit Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt mij u bewegen door uw woord en geest bekend. En vers 4, z'Heeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hem die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, het vierde, tweede en het vierde vers. Thank you. Gemeente, we willen vanmiddag met elkaar luisteren naar het onderwijs uit de eerste 6 versen van 1 Johannes 4. Het thema van de preek: beproef de geesten of zij uit God zijn. Beproef de geesten of zij uit God zijn. En we letten op 3 gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van dit beproeven. In de tweede plaats op de wijze van dit beproeven. En in de derde plaats op de bemoediging voor de beproever. Dus het thema van de preek: beproef de geesten of zij uit God zijn. 3 gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van dit beproeven. In de tweede plaats de wijze van dit beproeven. En in de derde plaats de bemoediging voor de beproever. In de eerste plaats dus de noodzaak van dit beproeven. Gemeente, jongens en meisjes, misschien herken jij die verwarrende vraag wel. Het is in ieder geval een vraag die ik met regelmaat op catechisatie krijg. Dominee, hoe weet je nu wat waar is? En die vraag die komt dan van een catechisant die gesproken heeft met een klasgenoot of iemand op zijn werk. En dat gesprek is gegaan over God, over het christelijk geloof, over de kerk. En in dat gesprek merkt die catechisant het beeld wat die ander van God heeft, het beeld wat die ander heeft van het evangelie, is heel anders dan het beeld wat ik heb. En dan het beeld wat ik zondag in de kerk hoor. Het kan zijn dat die ander bijvoorbeeld heel sterk de nadruk legt op Gods liefde, op de Heer Jezus Christus, die je vriend is, bij wie je altijd terecht kunt. Terwijl God als de heilige God en de noodzaak van de verzoening, dat de Heer Jezus moest komen om te sterven voor de zonde, dat eigenlijk in het gesprek helemaal niet aan de orde komt. Of juist misschien heel anders, dat die ander het heel sterk heeft over de heiligheid van God en over Gods verkiezing. Terwijl de liefde van God en de nodiging om te komen tot de Heer Jezus Christus helemaal buiten beeld blijft. En als je eens met die ander doorpraat, dan merk je dat die ander zich ook beroept op de Bijbel. Hij citeert Bijbelteksten. En dat die ander ook vertelt over ervaringen die hij heeft gehad. En als je dan vraagt, ja, hoe kom je nou bij die gedachten, dat die ander tegen je zegt, ja, zo heeft de Heilige Geest het me geleerd. Zo heeft de Heere het me laten zien. En als je dat hoort, kan als vanzelf die verwarrende vraag bij je boven komen. Hoe weet ik nu wat waar is? Hoe weet ik nu dat onze dominee gelijk heeft en de dominee van die ander misschien wel niet of minder? Verwarring. Maar gemeente, het is goed om te beseffen dat die verwarrende vragen die wij kunnen hebben, dat die verwarrende vragen niet nieuw zijn. De apostel Johannes schrijft zijn brief aan een gemeente die diezelfde verwarring kent. De gemeente waaraan Johannes schrijft moeten we vermoedelijk zoeken in Klein-Azië. We weten uit de kerkvaders dat de apostel Johannes de laatste tijd van zijn leven gewoond en gewerkt heeft in Efeze en in de gemeenten daaromheen. En de gemeente aan wie hij deze brief schrijft moeten we vermoedelijk zoeken in Efeze en omgeving. En in die gemeente van Efeze zijn mensen gekomen die een evangelie verkondigen wat heel veel lijkt op het evangelie wat Paulus daar verkondigde en Timotheus en Johannes, maar wat toch op een heel belangrijk punt afwijkt. Paulus en ook Timotheus en Johannes hebben de gemeente voorgehouden dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, mens geworden is. Zo schrijft Paulus het aan Timotheus: God is geopenbaard in het vlees. En Johannes heeft er in zijn evangelie de klemtoon op gelegd: het woord is vlees geworden. Maar op dat punt waren er mensen in de gemeente gekomen die afweken, die er anders over dachten. En hoe we die gedachten van die dwalers ons precies moeten voorstellen, is op basis van de eerste Johannesbrief wat lastig om concreet te maken. Het kan zijn dat de dwaalleer alle nadruk legde op de Heer Jezus Christus als echt mens. Maar dan tegelijk ook niet meer dan mens. Hij was alleen maar mens. Hij was niet God. Hij was niet het eeuwige woord dat al vanaf de eeuwigheid bij de Vader was. Nee, alleen maar mens. Je kunt hooguit zeggen dat de Zoon van God die mens Jezus Christus heeft geïnspireerd in zijn leven. Maar hij was niet echt God. Of, en dat is ook een dwaling die we in de vroege kerk tegenkomen, het schoot de andere kant op. Jezus was echt God, maar niet tegelijkertijd echt mens. En dat lichaam wat hij had toen hij op aarde kwam, dat was niet een echt menselijk lichaam van vlees en bloed, maar een schijnlichaam. Het leek wel op een echt menselijk lichaam, maar het was het niet. En hoe die dwaling gemeente ook vorm gekregen heeft, die dwaling die heeft alles te maken met de heidense gedachten waarin deze gemeenteleden waren opgegroeid. De heidense gedachte dat het aardse, het zichtbare, minder waardig was. Waar het op aankwam, dat was het geestelijke, het onzichtbare, dat was belangrijk. En zij konden zich eenvoudigweg niet voorstellen dat God die in geest is hoog verheven, dat die nu menselijk vlees en bloed aanneemt. Dat die dat minderwaardige aardse aandoet. Maar hoe die dwaling op vorm krijgt, gemeente, in beide gevallen week men af van dat wat van de apostelen gehoord was. En voor de gemeenteleden van Johannes was het nog niet zo eenvoudig om waarheid en leugen van elkaar te scheiden. We weten vanuit de brief dat de gemeenteleden hebben vastgehouden aan het onderwijs wat Johannes hen gegeven heeft. En ze hadden daar goede reden voor. Was Johannes immers niet een oog- en oorgetuige? Had hij de Heer Jezus niet echt gezien? We weten vanuit het tweede hoofdstuk van deze brief dat de dwaalleer ook de gemeente inmiddels verlaten heeft. Ze zijn weggegaan. Maar toch, de verwarring is gebleven. Wie heeft er nu eigenlijk gelijk? Die ander beroept zich ook op het woord. En die ander beroept zich ook op de Heilige Geest. Want tegen die achtergrond zegt Johannes dan in vers 1 van hoofdstuk 4, geliefden, geloof niet een iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. En Johannes gebruikt hier heel bewust het woord je geest. Hij heeft niet de illusie, niet de gedachte dat de gemeente op zondag een geest op de preekstoel heeft staan. Nee, hij bedoelt met dat woord je geest te zeggen, geloof niet iedereen die zegt, zo heeft de Heilige Geest het me geleerd. Zo heeft de Heilige Geest het me laten zien. Neem dat niet direct voor waar aan, zegt Johannes. Maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Stel jezelf kritisch de vraag, is dit wat hier gezegd wordt inderdaad iets wat de Heilige Geest geleerd heeft? Of is hier misschien een andere geest aan het werk? De geest van de antichrist, de geest van de duisternis, de geest van de dwaling. Want Johannes houdt er rekening mee dat er vele valse profeten in de wereld zijn uitgegaan. Niet iedereen die het evangelie verkondigt is door de Heere geroepen en gezonden. En daarom zegt Johannes, wees waakzaam. En die oproep om waakzaam te zijn en om de geesten te beproeven, om een kritische houding te hebben, die kom je in de Bijbel telkens tegen. De Heere laat het al zien in het Oude Testament. Daar waarschuwt hij het volk Israël al, wees kritisch, wees hierop bedacht, dat niet iedere profeet die zegt dat hij komt in de naam van de Heere, ook daadwerkelijk door de Heere gezonden is. En in het Oude Testament kenden ze de Bijbel niet. Wij zouden zeggen, ja, dan moet je je de vraag stellen, is het wel Bijbels wat die ander zegt? Maar in de tijd van het Oude Testament, in het boek Deuteronomium, dat volk Israël daar aan de grens van Kanaan had de Bijbel niet. Ze hadden maar stukjes van die openbaring van God. En de Heere geeft ze daarom een ander kenmerk. Hoe kun je nou die ware en die valse profeet herkennen? Je kunt ze herkennen aan het feit, komt hun woord uit of komt hun woord niet uit? Maar dat maakt tegelijk wel duidelijk, gemeente, dat dat onderscheiden van die geesten helemaal niet zo'n eenvoudig werk is. Je kunt in dit verband denken aan 1 Koningen 22. Achab, de koning van Israël, en Jozefat, de koning van Juda, die hebben het plan opgevat om te gaan strijden tegen Syrië. En de avond voor ze ten strijde trekken, zitten ze op de binnenplaats van de stad Samaria en ze laten de troepen eens aan zich voorbij trekken. En dan zegt Jozefat tegen Achab: Achab, zijn er hier niet profeten van de Heere, dat we hen eens kunnen vragen of we die strijd nou wel of niet moeten aangaan? En wat dan de uitkomst zal zijn, of we zullen winnen of niet? En Achab heeft wel profeten van de Heere in Samaria, 400 stuks. En hij laat die profeten komen en hij vraagt: zullen wij ten strijde trekken en zullen we de overwinning behalen? En die 400 profeten die beginnen te profeteren: trek op! En de Heere zal de vijand in uw handen geven. En een van die profeten, Zedekia, heeft zelfs ijzeren horens gemaakt en die heeft hij op zijn hoofd gezet en hij loopt daar als een bok met die horens te stoten. En hij zegt: zo zal de Heere de vijand in jullie handen geven. Je zult winnen, hoor. En ik weet niet wat het is, gemeente, maar als ik die geschiedenis lees, dan krijg ik de indruk dat Jozefat er toch nog niet zo gerust op is. Hij zegt namelijk tegen Achab nog een keer: Achab, is er niet nog een profeet van de Heer in de stad, dat we het hem ook kunnen vragen? En Achab heeft nog één profeet, Micha. Alleen dat is een profeet die heeft over Achab door de regel niet zoveel goeds te vertellen en het is meestal onheil wat hij profeteert. En dat zal ook wel de reden zijn dat Achab hem niet heeft laten halen. Maar vooruit, als Jozefat erop aandringt, laat Micha dan maar komen. En de dienaren van Achab gaan Micha halen. En ze zeggen tegen Micha: Micha, alsjeblieft dit keer geen lelijke dingen, geen onheil. Zeg nou maar hetzelfde als die andere profeten, dat is het makkelijkste. En Micha zegt: ik zal alleen maar spreken wat de Heere mij te spreken geeft. En hij komt bij Achab en hij zegt: trek op en de Heere zal u de overwinning geven. Dan is het aparte, als die 400 profeten daar staan te dansen en te springen, dan gelooft Achab het, maar als Micha het zegt, dan zegt Achab: hoe vaak moet ik je nog vertellen dat je tegen mij alleen maar de waarheid moet zeggen? Nou, koning, zegt Micha, als u dan inderdaad alleen maar de waarheid wil horen, dan zal ik het u zeggen hoe het zit. Als u optrekt tegen de Syriërs, dan zult u verliezen, u zult zelfs sterven. En die profeten hier op de binnenplaats, die allemaal roepen: alzo zegt de Heere, Heere, ze worden niet geleid door de Heilige Geest, maar door een geest van misleiding, door een dwaalgeest. En Zedekia, die profeet met die ijzeren horens op zijn hoofd, die staat ernaast en die hoort Micha dat zeggen. En hij geeft hem een klap in zijn gezicht. Hoe durf je te zeggen dat jij de Heilige Geest hebt en ik niet? En proef je de moeilijkheid. Kijk, wij weten wie de ware profeet was en wie niet. Wij weten dat Micha de ware profeet was en Zedekia, die man met die ijzeren horens, indrukwekkende verschijning, dat die man het bij het verkeerde eind had. Maar die mensen daar op de binnenplaats, gemeente, die zien daar twee mannen staan. Twee mannen die allebei zeggen: zo heeft de geest van God het ons laten zien. Wie heeft er gelijk? Dat is nog niet zo makkelijk. Een dag later blijkt dat Micha gelijk heeft. Zijn woord komt uit. Een dag later. Maar dat kan ook wel eens langer duren. Denk aan die geschiedenis van Jeremia. Jeremia die profeteert dat het volk Israël in ballingschap gevoerd zal worden. En dat het een ballingschap zal zijn die 70 jaar duurt. En Jeremia loopt als teken van die ballingschap met een juk op zijn schouder. En dan komt Hanania, een andere profeet in Jeruzalem, en hij zegt: mensen, nog 2 jaar en de ballingschap is voorbij en we leven weer in vrijheid. En hij pakt dat juk van de schouders van Jeremia en hij breekt het in tweeën. Er staan ze, twee mannen. Ze zien er hetzelfde uit en ze zeggen alle twee hetzelfde: alzo zegt de Heere, Heere. Alleen, hun boodschap staat lijnrecht tegenover elkaar. De een zegt er komt een ballingschap van 70 jaar en de ander zegt er komt vrede. Wie heeft er gelijk? Ja, 2 maanden later wordt het duidelijk. Als Hanania sterft, precies zoals Jeremia het had voorzegd. Gemeente, proef je de moeilijkheid? Beproef de geesten of ze uit God zijn. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. En dat ligt in het Oude Testament niet makkelijk, maar in het Nieuwe Testament ook niet. De Heer Jezus waarschuwt ervoor dat er valse profeten zullen komen die straks bij de hemelpoort buiten zullen staan en die zullen zeggen, ja maar, wij hebben toch in uw naam geprofeteerd en wij hebben toch in uw naam wonderen gedaan. Ze deden machtige dingen in de naam van de Heer en toch, de Heer Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. En in Matteüs 24 zegt de Heer Jezus, er zullen valse profeten komen die als het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden verleiden. En ook die valse profeet beroept zich op de Bijbel. En ook die valse profeet beroept zich op de Heilige Geest. En dat maakt het zo lastig, gemeente, want laten we maar eerlijk zijn vanmiddag. Als iemand tegen u zegt, ja maar zo heeft de Heilige Geest het me laten zien. Zo heeft de Heilige Geest het me geleerd. Is dat eigenlijk voor ons dan ook niet zo'n beetje het einde van alle tegenspraak? Dan denk je toch, ja dan zal het wel waar zijn. En dan durf je er eigenlijk toch ook niet tegen in te gaan, want voor je het weet komen er van die teksten in je hoofd dat je herinnert, ja, heeft Stefanus het niet ooit eens gezegd, u weerstaat altijd de Heilige Geest? Stel je voor dat het echt van de Heilige Geest is en dat ik dan bezig ben om de Heilige Geest te weerstaan. Dat onderscheiden, dat beproeven van de geesten is niet zo makkelijk, gemeente, en tegelijkertijd is een hele Bijbelse opdracht. Om kritisch te zijn. Om niet zomaar klakkeloos alles aan te nemen wat een dominee op de preekstoel zegt, ook vanmiddag van mij niet. Maar om het te beproeven. Om het te toetsen. Want de duivelgemeente gaat rond als een briesende leeuw. En vaak strijdt hij met open vizier, probeert u bij de kerk vandaan te halen en midden in de wereld te krijgen. Maar de duivel komt veel vaker op kousenvoeten. Als een wolf in schaapskleren. Als een engel van het licht. En inderdaad, gemeente, de duivel wil u heel graag bij de Heere vandaan hebben. Maar daarvoor hoeft u van de duivel echt niet midden in de wereld te gaan zitten. Hij vindt het ook prima als u in de kerk blijft zitten, maar met een verkeerd evangelie. Als uw Bijbelse evenwicht verstoord is. En u niet gelooft in de Christus zoals de schrift die openbaart, maar in een vals beeld van de zaligmaker. En daarom beproef de geesten. En tegelijkertijd, gemeente, dan blijf je zelf niet buiten schot. Beproef de geesten. Het is opvallend dat het woord wat Johannes hier gebruikt, het bevel, we komen dat in de Bijbel niet zo vaak tegen. Maar als we tegenkomen, dan komen we het ook tegen in de psalmen. In Psalm 139 bijvoorbeeld. Heere, doorgrond mij en ken mij. Beproef mij. Je komt er tegen bij Paulus, beproef u zelf of u in het geloof bent. Wanneer het in de Bijbel gaat over het beproeven van de geesten, dan blijven we zelf niet buiten schot, maar dan gaat het ook om de vraag, beproef u zelf. Of je niet op een schadelijke weg zit. Beproef jezelf met de vraag, word ik wel door de Heilige Geest geleid? Hoe doe je dat dan? Onze tweede gedachte. De wijze van beproeven. Hoe kun je nu onderscheiden of iemand echt geleid wordt door de Heilige Geest of niet? Johannes geeft in vers 2 op die vraag het antwoord. Hieraan zegt hij, hieraan kent u de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Als iemand belijdt dat het woord vlees geworden is, dat God geopenbaard is in het vlees, dat de Zoon van God mens geworden is, dan is zo iemand uit God. En die uitdrukking uit God zijn is voor Johannes een uitdrukking die zoveel betekent, die behoort God toe. Die wordt door de geest van God geleid, die is uit God geboren. De centrale vraag voor Johannes bij die beproeving van de geesten is dus, wat wordt er nu eigenlijk gezegd over de Heer Jezus Christus? En dat Johannes daar die vraag van de beproeving op richt is niet zo vreemd als je bedenkt dat de dwaalleer alles te maken had met de persoon van de Heer Jezus. De dwaaleer ontkende immers dat het woord vlees geworden was, dat de Zoon van God in de kribbe gelegen had en aan het kruis gehangen. En tegelijkertijd, gemeente, dat criterium wat Johannes hier geeft bij de beproeving van de geesten is niet alleen toen actueel, maar het is vandaag precies hetzelfde. Dat criterium, dat kunnen we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Want met die belijdenis over wie de Heer Jezus Christus is, hangt in de Bijbel alles samen. Je zou kunnen zeggen, Christus is het middelpunt, het centrum. En waar je ook naartoe gaat, welk thema je in de Bijbel ook wilt aanraken, over welk thema je ook wilt praten in het christelijk geloof, het heeft altijd raakvlakken met de persoon van de Heer Jezus Christus. En als het misgaat in de belijdenis wie de Heer Jezus Christus is, dan gaat het op tal van andere punten ook mis. Dan gaat het mis met de verzoening bijvoorbeeld. Johannes laat dat in zijn brief aan ons zien. De duivel richt zijn pijlen op het hart van het christelijk geloof, op de belijdenis wie is de Heer Jezus Christus en... En wat we merken is dat de dwaaleraren eigenlijk met dat bloed van de verzoening, met dat kruis van de Heer Jezus Christus, niet zoveel op hadden. En dat is logisch, gemeente. Want stelt u zich voor dat de Heer Jezus Christus alleen maar God geweest is. Dat hij niet echt mens van vlees en bloed was. Dan heeft daar aan het kruis dus ook geen mens in onze plaats gehangen. Dan heeft daar aan het kruis geen bloed van een mens gevloeid. Dan ben ik het bloed van de verzoening dus kwijt. Of stel je voor dat hij alleen maar mens was. Hoe had hij dan ooit de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht kunnen dragen? Hoe zou hij dan ooit die beker van Gods toren tot op de bodem hebben kunnen leegdrinken? Proef je het, gemeente? Als je die goddelijke natuur van Christus kwijtraakt, of die menselijke natuur van Christus kwijtraakt, dan raakt u ook het bloed van de verzoening kwijt. Maar die persoon van Christus raakt meer, dat heeft ook te maken met, het beïnvloedt ook je kijk op jezelf en op de Here. De brief laat het zien. Johannes zet er zijn brief mee in, God is licht, God is de heilige God en wij zijn zondaren. Wij kunnen zonder het bloed van de Heer Jezus Christus niet rein en heilig voor Gods aangezicht komen. Maar omdat de dwaaleraren het bloed van de verzoening niet nodig hadden, wordt ook duidelijk dat beeld van die heiligheid van God en de ernst van de zonde in hun denken vervaagd is. En dat hun denken over de liefde van God oppervlakkig geworden is. Natuurlijk is God liefde. Zonder dat ze erbij stilstaan. Wat het God gekost heeft om zijn liefde te kunnen bewijzen. Het heeft hem zijn zoon gekost. Proef je het, gemeente. Als het over de Heer Jezus Christus gaat, dan gaat het over alles. Dan gaat het over onze zonden. Dan gaat het over Gods heiligheid. Dan gaat het over de rechtvaardigheid van God. Dan gaat het over de liefde van God. Dan gaat het over de genade van God. Het woord is vlees geworden. Als je daarover nadenkt, gemeente, dan ontdek je dus de heiligheid van God. Hij kan de zonde niet verdragen. Dan ontdek je je eigen zonde. Ik ben dus een zondaar die vanuit mezelf nooit bij God kan komen. Dan ontdek je de rechtvaardigheid van God. God kan de zonde niet ongestraft laten. Dan ontdek je de ontferming en de liefde van God. God heeft de zonde gestraft, maar niet aan mij, maar aan zijn enige kind. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Om onze overtredingen verwond. Die de belijdenis van de Heer Jezus Christus loslaat, die raakt alles kwijt. En het eerste onderscheid voor Johannes is dus deze vraag. Wat wordt er nu eigenlijk gezegd van de Heer Jezus Christus? Welke Christus wordt u, welke Christus wordt jou verkondigd? Het gaat Johannes dus om de zuiverheid van de belijdenis. En u komt vanmiddag maar gewoon wel dichterbij, gemeente. Wat is uw belijdenis van Christus? Wat is jouw belijdenis? Belijd jij dat Jezus Christus in het vlees gekomen is? Dat is voor Johannes dus een kenmerk van het kind van God. Wie belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God, zegt Johannes. Die is een kind van God. Die wordt door de geest van God geleid. Die is wedergeboren. En misschien vindt u dat vanmiddag wel een beetje snel gaan. Dat u zegt, ja, wacht nou eens even, dominee, ik geloof die Bijbel van kaft tot kaft. Echt waar. En als het kerst is, dan geloof ik echt dat de Zoon van God mens geworden is en dat de Zoon van God als kleinkind in die kribbe heeft gelegen. En ik geloof echt, als het de lijdenstijd is, dat de Zoon van God in het vlees gekomen is, in die menselijke natuur, en dat hij geleden heeft en dat hij aan het kruis gehangen is. En als er iemand anders over denkt, dan weet ik dat ook echt wel te verdedigen, maar om nou te zeggen dat ik daarmee een kind van God ben, dat ik ben wedergeboren, dat de Heilige Geest me leidt, dat gaat wel wat snel. Dat zijn toch twee verschillende dingen, die Bijbel van kaft tot kaft geloven en zeggen, ik ben wedergeboren. Dat zijn inderdaad, gemeente, twee verschillende dingen, tenminste in onze opvatting. Maar voor Johannes is het een en hetzelfde. En dan is het goed om vanmiddag op die samenhang te letten. Want voor Johannes hangt er met die belijdenis dat Jezus Christus in het vlees gekomen is dus ontzettend veel samen. Johannes zegt, als je dus belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God mens geworden is, dan geloof je ook werkelijk dat je een zondaar bent. En dan geloof je ook werkelijk dat je vanuit jezelf niet bij God kunt komen. En dan geloof je ook werkelijk dat God de heilige is die de zonde niet verdraagt. En dan geloof je dat God de rechtvaardige is die, als hij gezegd heeft dat een zondaar sterven moet, dat woord niet vergeet. Dat God niet de God is die zegt, nou zand erover, ik zie het wel een keer door de vingers. En dan geloof je ook dat het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dan geloof je ook dat de Vader het meent als hij zegt, indien wij onze zonden belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. En dan verwonder je je ook over dat machtige feit van die liefde van God, dat hij zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden. En dan verwonder je je over de liefde van Christus, dat hij gezegd heeft, Vader, ik kom om uw wil te doen, ik zal naar de aarde gaan en ik zal leven in de plaats van die zondaren. En ik zal aan dat kruis gaan hangen in de plaats van de zondaar. En ik zal mijn leven laten verbreken. Vader, laat die toren maar op mij neerkomen, zodat die zondaren vrij uitgaan. Kijk, gemeente, belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is van harte amen zeggen op al die dingen. Amen zeggen op het oordeel over ons leven. Amen zeggen op Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Amen zeggen op Gods liefde en genade. Amen zeggen op het werk van Christus. En als dat amen in ons leven klinkt, dan kan het niet anders, gemeente. Of de Heilige Geest heeft je dat geleerd. Want niemand wordt in zijn leven eerlijk over de zonde als God het niet leert. En niemand gaat in zijn leven belijden dat hij failliet is, met lege handen staat, bedelaar is, als de Heer je niet alles uit de handen slaat. Proef je het, gemeente, amen gaan zeggen op die belijdenis. Dat kan er alleen maar zijn als de Heilige Geest je hart opent. Want vanuit jezelf neem je jezelf tot uitgangspunt en tot middelpunt. En vanuit jezelf zet je bij al die woorden van de schrift voortdurend vraagtekens. Vanuit onszelf, gemeente, nemen we de zonde niet serieus. En vanuit onszelf nemen we het oordeel van God niet ernstig. En vanuit onszelf nemen we de heiligheid van God niet ernstig. En vanuit onszelf nemen we de genade van God niet ernstig. En zeggen we altijd, zou de Heere het wel menen? Proef je dat, gemeente? Als u zegt, ja, ik geloof die Bijbel van kaf tot kaf en ik kan het verdedigen ook, maar ik kan niet zeggen dat ik ben wedergeboren, dat ik een kind van God ben, proeft u dat daar een enorme spanning tussen zit? Als ik het heel scherp zeg, gemeente, als u zegt dat u die Bijbel van kaf tot kaf gelooft, en u kunt niet zeggen dat u uit God bent, dan gelooft u het dus gewoon niet. En wees nou vanmiddag maar gewoon eerlijk, dan gelooft u het niet. Toch? U zegt er in ieder geval niet van harte amen op. En dan kunnen we daar een prachtige dogmatische term voor bedenken. Historisch geloof. Maar het is geen geloof. Het is geen vertrouwen. Het is geen amen zeggen op het woord. Want als ik amen ga zeggen op die belijdenis. Kijk, dan kan dat niet anders of de Heilige Geest heeft het me geleerd. Dan ga ik buigen voor Christus. En dan ga ik buigen voor het woord van de Heer. En daar ligt voor Johannes de Tweede toetssteen. Het gaat niet alleen om de vraag wat er beleden wordt van de Heer Jezus Christus, maar ook om een gehoorzamen, een luisteren naar het woord van God. Wie God werkelijk kent, zegt Johannes in vers 6, wie God werkelijk kent, die luistert naar God. Wie werkelijk de Heer kent, die hoort ons, zegt Johannes. We kunnen ons afvragen wie er met dat woordje ons bedoeld wordt. Je zou je kunnen denken aan de apostel Johannes met de andere apostelen. In die zin gebruikt hij in het eerste hoofdstuk het woordje ons nogal eens. We getuigen, zegt hij, wat wij hebben gezien, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze handen hebben getast, wat we met onze ogen hebben aanschouwd. Ons, dat is de belijdenis van de apostelen, dat wat ze gehoord hebben van Christus, dat verkondigen zij. En als Johannes dat bedoelt met het woordje ons, dan verwijst hij hier ook naar de woorden van de Heere Jezus zelf in Johannes 8. Waar de Joden rondom Jezus staan en ze zeggen, ja, maar wij zijn kinderen van God. En dan zegt de Heere Jezus, als dat zo was, hè, als dat zo was, dan zou je naar mij luisteren, naar mij. Want ik ben door God gezonden, maar omdat je naar mij niet luistert, daarmee laat je zien dat je niet uit God bent, maar dat je een kind bent van de leugenaar. En Johannes gemeente trekt diezelfde vergelijking. Wie naar ons onderwijs niet luistert, zegt hij, wie de belijdenis, het getuigenis van de apostelen verwerpt, die laat daarmee zien dat hij God niet kent en dat hij niet uit God geboren is. Het is ook mogelijk dat hier bij dat woordje ons gedacht wordt aan de belijdenis, zoals hij in de christelijke gemeente heeft vorm gekregen. Maar hoe we het ook zien, gemeente, voor Johannes is het dus belangrijk dat wie uit God geboren is, hij zegt, die hoort naar ons, die luistert naar het evangelie dat de apostelen verkondigen. Die luistert, om het wat breder te trekken, gemeente, die luistert naar het woord van God. Dat is de tegenstelling tussen degene die uit God geboren is en de wereld. De wereld, zegt Johannes in vers 5, de wereld die denkt vanuit zichzelf. De wereld die komt met ik vind en ik denk en ik meen. Maar wie werkelijk God kent, die hoort naar ons. Die luistert naar de stem van de herder. Die gaat met al de vragen en met al de twijfels en met al de onzekerheden naar de schriften terug. Om zich af te vragen, wat heeft de Heer geopenbaard? Wat heeft God gezegd? En dan niet zomaar een losse tekst. Dat is weer kenmerkend voor de dwaalleer. Die beroepen zich op losse teksten zonder zich af te vragen, klopt het ook in het geheel van de Bijbel? En wie werkelijk God kent, die hoort naar de schrift en die kent het evenwicht van de Bijbel. Die laat de tegenstellingen staan, gemeente. Die probeert niet elke tekst in een eigen schema te proppen. Maar die probeert eerlijk te luisteren, wat zegt de Heere tegen mij? Wat zegt de Heere in de Bijbel? Beproef de geesten of ze uit God zijn. Ja, zei een kattegezant afgelopen jaar tegen mijn dominee, maar ik weet dat dat moet en ik weet dat dat nodig is, maar ik word er soms ook zo moe van. Altijd maar waakzaam zijn. Altijd maar weer met alles terug naar de Bijbel en me afvragen, klopt het ook, staat het er zo ook? En ik vind het soms zo moeilijk, omdat ik ook in mijn leven ervaar dat ik nog zo weinig weet. En gemeente Johannes weet dat wel, dat het vermoeiend is. En daarom bemoedigt hij de gemeente. Onze derde gedachte. De bemoediging voor de beproever. Kijkt u maar, hij zegt het in vers 4, kinderkens. Dat is een woord waar de liefde uitspreekt. Je zou het mogen vertalen met lieve kinderen. En hij gebruikt die aanspraak in de Bijbel met name als hij iets op het hart wil binden. Hij zegt, lieve kinderen, u bent uit God. En je kunt je afvragen hoe Johannes dat weet, dat ze uit God zijn. Heeft Johannes een bijzondere openbaring gehad, waardoor hij weet dat deze mensen zijn wedergeboren? Ik denk het niet, gemeente. Ik denk dat Johannes dit gewoon schrijft op grond van het oordeel van de liefde. Hij ziet hoe de gemeente vasthoudt aan de belijdenis. En hij ziet hoe de gemeente daaruit ook leeft. En op grond van die belijdenis en van die levenswandel zegt hij het. Lieve kinderen, u bent uit God geboren. U wordt door de geest van God geleid. En u moet de geesten beproeven. En Johannes weet dat dat moeilijk is. Johannes weet dat dat niet eenvoudig is om voortdurend alert te blijven en scherp te blijven. Maar, zegt hij, u hebt hem overwonnen. En hij werkt dat overwinnen uit in hoofdstuk 5. En ik zal dat nu laten liggen. Maar vanmiddag zeg ik er wel dit van. Wat Johannes hier doet, gemeente, is erkennen dat die strijd, dat voortdurende beproeven, niet makkelijk is. En wat Johannes doet, is het besef dat strijden tegen de machten van de duisternis een zware strijd is. Maar wat Johannes tegelijkertijd doet, gemeente, is de gemeente leren om naar die geestelijke strijd op de juiste manier te kijken. Want, zegt hij, u bent uit God geboren, u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, hij die in u woont, hij die u leidt, is meer dan hij die in de wereld is. En wat Johannes hier doet, gemeente, dat is een machtige pastorale gedachte. Want weet u, gemeente, de duivel die is er altijd op uit om je te isoleren. Om je alleen te krijgen. En hij is er altijd op uit om je te laten denken dat jij echt de enige bent die met die vragen zit. En dat jij echt de enige bent die er zo moeilijk over doet. En dat jij echt de enige bent die zoveel strijd en worstelingen kent. En als je die gedachte hebt dat je helemaal alleen staat, dan begint hij pas goed te vechten. En wat Johannes doet is zeggen, je staat niet alleen. Je vindt dat heel mooi in de christenreis van John Bunyan. Christen die op weg is naar de stad Sion en die dan ergens onderweg Apollyon tegenkomt, de draak, de duivel. En die draak die is eerst heel vriendelijk en die vraagt zo eens aan Christen, waar kom je vandaan? Nou, het is dat verderf, waar ga je naartoe? Ik ben op weg naar Sion. Dan zegt die Apollyon, wacht nou eens even, maar als je uit stad verderf komt, dan ben je dus een van mijn onderdanen. Stad verderf, daar ben ik immers koning. Want wat doe je hier dan op reis? En Christus zegt, ja, maar ik ben niet langer je onderdaan. Ik ben op reis naar Sion en Christus is mijn koning. En dan zet Apollyon de strijd in. En Bunyan zegt, de pijlen vliegen als hagelstenen om de oren van Christus. Hij raakt in die strijd gewond. Hij komt op de grond te liggen. En hij denkt bijna dat hij het verloren heeft nog even. En hij zal bezwijken in die strijd. Hij kan het bijna niet volhouden, dood, vermoeid. En dan ineens herinnert hij zich de naam van Christus. En hij grijpt zijn zwaard en roept uit, in Christus zijn we meer dan overwinnaars. En Apollyon vertrekt. En dat is wat Johannes hier laat zien. Als je denkt alleen te strijden, dan raak je doodvermoeid. Dan hou je het niet vol. Dan komt er een moment dat je denkt, nog even en ik bezwijk erin. In die aanvechting, in die strijd, ik hou het niet vol. Maar Johannes zegt, je staat niet alleen. Je bent uit God geboren. En Christus heeft de overwinning behaald. En je bent een soldaat. In zijn leger. En inderdaad, dan ben je als soldaat geroepen om te strijden. Dan ben je als soldaat geroepen om je verantwoordelijkheid te nemen. Maar is het uiteindelijk niet zo dat de bevelhebber van het leger de eindverantwoordelijkheid heeft? En is het uiteindelijk niet zo dat Christus als de opperbevelhebber van het leger die de macht heeft om voor je te zorgen en je te beschermen. Is het uiteindelijk niet zo dat je in Christus die boze al hebt overwonnen? Daar klinkt dat woord van de Heer Jezus in: door mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zoals telkens in deze briefgemeente blijkt dat Johannes een goed luisteraar geweest is. Want in deze woorden ligt ook de verwijzing naar het Johannesevangelie. Als de Heer Jezus zegt: in de wereld zul je verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze zullen u in de gevangenis werpen, ze zullen u bespotten, ze zullen u uitlachen. Maar heb goede moed. Je hoeft niet moedeloos te zijn. Want ik heb de wereld overwonnen. Dat wil ook dit zeggen, gemeente, dat het dwaalleer niet de overhand heeft. Het niet winnen zal. En dat de macht van de duisternis het niet winnen zal. Al lijkt het er soms op. Maar dat Christus gewonnen heeft. En wie in Christus is, is veilig. Beproef de geesten of ze uit God zijn, gemeente. Niet in eigen kracht, maar door voortdurend te leven vanuit Christus. En door in de grootste aanvechting te bedenken: in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Amen. De gemeente, we zingen samen Psalm 89, vers 7 en 8. Een psalm die aansluit bij dat laatste punt. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En dat wil dan niet zeggen alleen maar het ene oor in, het andere oor uit. Maar dat woordje horen heeft de betekenis van gehoorzamen. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. En verzacht gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht, uw vrije gunst, wordt de ere toegebracht. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. We zingen op Psalm 89, vers 7 en vers 8. Gemeente, laten we samen eindigen met dankgebed. Trouwe Heere, we danken u voor het onderwijs wat u ook vanmiddag ons gegeven hebt. En we bidden u, geef dat we voortdurend leven mogen vanuit Christus, vanuit uw genade. Ook in deze week van voorbereiding. Dat we het leven niet in onszelf zoeken, maar buiten onszelf. In de Heere Jezus Christus alleen. Die om ons en om onze zaligheid uit de hemel is neergekomen. Geef dat we er van harte amen op zeggen, Heere. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we tot slot Psalm 16, vers 4. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Psalm 16, vers 4. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.